Thomas, welkom Stef. Terug.
Stef, wat is dat hier? De mis op zondag?
Ja, wel, ik dacht van, we hebben een nieuw soort deuntje nodig dat zo wat meer, weet wel, een beetje epischer is. Uiteindelijk is het toch een vrij epische podcast die we hebben. En omdat de mensen ons ook zo wat gemist hebben, dacht ik van, we moeten echt zo dat gevoel geven van, ah, ze zijn hier terug.
Ja, de opgemerkt hymne. Voilà, zoals de Champions League hymne.
Dus dat. Zeg, maar ja, uiteindelijk, voor de luisteraars die het willen weten, denk dat het belangrijkste is dat vooral aan Thomas lag dat we niet vooruit konden in de laatste maand. Als je dat weet, dat is zo wat het enigste.
Ja, de congé begon en we wilden dat zo lang mogelijk rekken, maar ja, we moesten stoppen op een gegeven moment. Dus we zijn hier terug. Dat is het allerbelangrijkste.
En hij zit een paar maanden gaan surfen, of wat zeg jij gaan doen?
Ja, iedere dag gaan surfen. Dat is nu mijn nieuwe hobby. Dus ja, voilà. Hey, maar ik heb een verhaal, Stef, dat je heel graag gaat horen vandaag. Ik heb veel aan u gedacht. Ik heb heel veel aan u gedacht in de afgelopen 3 maanden. En kijk, vandaag is een beetje de apotheose van 3 maanden aan u te denken.
moet ik dat muziekje terug opleggen bij hem, maar...
Beste gelovigen. Stef, ik weet niet of je Gin Lane kent.
Het zal wel zijn. Ik heb zelf al ooit een keer iemand op mijn podcast gehad. De betere podcast. Daar heb ik al iemand geïnterviewd. Dus ja, ik ken het.
Ah, oké, cool. Wel, voor de mensen die het niet kennen, dat is dus de branding studio die misschien een beetje mee aan de basis lag van de vriendelijke D2C millennial brand aesthetic. Je weet wel, de vriendelijke pastelkleurtjes, de kopie die doet denken dat iedereen in het bedrijf hun beste maat is.
De nieuwe blends eigenlijk.
ja. Leuke typo. Fotografie die vooral ook gemaakt is om trending te zijn op Instagram. Misschien wel een beetje vergelijkbaar. Ik moest daarnet denken aan, we hebben nooit een keer gebabbeld over Red Antler in een vorige episode. Je weet wel, dat was die episode met die oranje alaanbak, Judy. Gin Lane heeft dus in de loop der jaren heel wat startups geholpen om echte D2C brands te worden. Merken van Gin Lane zijn bijvoorbeeld, of waar ze mee aan hebben gewerkt, Everlane, Warby Parker, Sweetgreen, Hims, Harry's en zo verder. En al die brands waren ook heel typisch value-driven, hè. En dat was duidelijk de invloed, denk ik toch, van Gin Lane. Hij zijn namen echt een strategische, ethische ondertoon aan. En het idee was ook dat ze heel transparant waren in alles wat ze deden. Denk maar aan Everlane natuurlijk, waar dat uiteindelijk een slogan is geworden, die radical transparency. Nu, ik heb een interview gelezen met de founder van Gin Lane, en ik weet niet of dat die mens is dat jij ooit hebt geïnterviewd, en die heet Emmett Shine.
Nee, het was iemand anders.
Oké. Wel, ik meen een beetje tussen de regels door van een interview te lezen, dat niet alles wat ze deden even echt was. Dat het soms wel een beetje, dat die ethische ondertoon soms wel een beetje een trucje was om een sterker merk te kunnen bouwen. Maar zwat. Dus daar moest ik natuurlijk al aan u denken. Maar zwat,
surprise, zegt, surprise.
Ja, maar hij zegt dat natuurlijk niet letterlijk. Ter verduidelijking. Dat zijn niet zijn woorden, dat is een beetje mijn interpretatie van zijn woorden. Maar anyway, dat is voor subiet. Gin Lane is dood, Stef. Ze bestaan niet meer.
Dus ze waren... Sorry.
Ja, god, je verklapt hier weer al gans de clue.
Sorry. Ja, we kunnen dan altijd eruit knippen als je wilt. Hè.
Ja, nee, totaal niet. Dus ze waren de sleurbeu en het idee constant tegen een burn-out aan te lopen. Talk about agency life. Denk dat jij en ik er alles, en denk veel luisteraars, er wel iets kunnen bij voorstellen. Zwat. Tegelijk hebben ze als Gin Lane natuurlijk heel wat startups als brand uitgebouwd, die later echt succesvol zijn geworden. Ik heb er daar een paar opgenoemd. Maar ze... Ik denk toch dat dat meespeelt, maar ze hebben er nooit ook echt financieel de vruchten van geplukt, hè, van die grote merken uiteindelijk. En ik denk dat ze misschien wel het gevoel hadden dat ze ondertussen heel goed begrepen hoe dat je een sterk D2C-bedrijf kan opzetten. En in plaats van zomaar te stoppen, zijn ze Pattern geworden. Ja, oké, we wisten dat eigenlijk al. Hè. dacht dat je ging zeggen...
Nee, ik wou je gewoon in de pijnlijke stilte laten van het moment. We hebben elkaar even niet gezien. Hè. Ik denk dat er terug wat warmte moet gecreëerd worden eerst.
Ja, het is dat. Dus Pattern is een soort van incubator van D2C-merken. Die focussen, misschien is het weer het moment voor het muziekje, maar ze focussen op het terugbrengen van plezier in ons dagelijks leven. Plezier in ons dagelijkse leven.
Waar de paragranen. Ja, sorry.
Dat is een beetje, denk ik, de link met de burn-out. Hè? Dat plezier terugvinden in gewoon simpele dingen doen als een maaltijd bereiden en zo verder. Dus ze zeggen, Pattern is a family of brands designed to help you enjoy your daily life. Dus eigenlijk, clue van het verhaal, ze starten nu zelf merken. Dus ze doen niet enkel de communicatie uiteraard van die merk, maar echt alles. Hè? De business side, production, shipping en logistics... en dat voor twee merken al ondertussen, want het is dus de bedoeling dat het echt een familie wordt. En ondertussen hebben ze al een Equal Parts, dat is een merk van potten en pannen, kookgerief, uiteraard direct to consumer, en Open Spaces, en dat zijn rekjes en schone kastjes, opbergmateriaal. En voilà, dus geëvolueerd van brand consultancy, van design agency naar founders. Ik vond dat op zich al een interessant verhaal. En dat interview was boeiend om te lezen van, kijk, we staan nu aan de andere kant. En wat leren we daaruit? Hè? Ze zijn nu veel meer de businessman dan de brand consultant. En uiteraard heeft hij, dat moeten we wel weten, heeft hij zijn twee eigen merken gestart met dezelfde ethische ondertoon en dezelfde belofte van transparantie naar klanten toe. Hè, als het ethos van al die brands die hij daarvoor heeft meehelpen vormgeven. En dan zegt hij, en dat... ik hoor daar gewoon de Steven. But when we went to mimic all those vague missions, the reaction was basically cool story, bro. En hij zegt ook dat het discours van vandaag een beetje is dat iedereen probeert te bewijzen dat al die brands allemaal mooie stories hebben, maar dat het gewoon loze woorden zijn. En dat is misschien wel nieuw of toch interessant. Dus als het gedrag van een bedrijf niet echt overeenkomt met de waarden die ze communiceren, dan komen mensen bijna in opstand vandaag daartegen. En dat is wel zo. Ik denk, als je kijkt naar het laatste jaar, er is zoveel gebeurd. Gans die Black Lives Matter-beweging. Mensen zijn gewoon beu als een merk zegt onder de hashtag BLM dat merk diversiteit belangrijk vindt. En dan ga je iedereen naar de About-pagina gaan kijken van de website... En dan zien ze dat eigenlijk allemaal witte mannen zijn die daar werken. Ik herinner me ook Ex-Wives Club. Ik weet niet of je dat hebt gezien, Stef?
Nee, niet direct. Niet direct.
Ja, dat was een groep waar jij waart misschien bezig in congé te zijn. Hè? Want door
ik heb niet echt congé gehad, eigenlijk. Wel een kindje, maar dat is niet echt congé.
Ik vind dat nu een keer geen reden om de podcast met 3 maanden uit te stellen. Dat is wat.
Wow.
dus Ex-Wives Club, dat is eigenlijk een soort van een groep ex-Everlane-werknemers die zich nu nogal uitgesproken tegen het merk gaan uitspreken. Ze brengen allerlei verhalen aan het licht van in de tijd toen ze daar nog werkten, waarin duidelijk wordt dat Everlane misschien toch niet zo doordrenkt is van het ethos dat ze naar buiten toe laten uitschijnen. Nu, Swat,
ze zijn radicaal transparant geworden nadat ze daar buiten gewandeld zijn.
Ja, dat is natuurlijk een beetje de ganse... Ja, dat maakt het nu een beetje verwarrend van... Is dat nu serieus of niet? Maar ze hebben dus een ganse Instagram opgezet. Het is wel de moeite om een keer te bekijken. En of dat het waar is of niet, ik denk dat de kern van de zaak wat klopt. Hè, dat je als merk uiteraard die een bullshit... Of je moogt geen bullshit verkopen. Het moet gewoon waar zijn wat je zegt, anders wordt dat toch doorprikt. En zeker nu in deze sociaalbare tijden. Zwat, dat zegt die Mr. Shine ook. En hij geeft toe dat als die brand values niet geworteld zijn in een echt geloof, dat het onmogelijk is als bedrijf, en zeker als venture-backed bedrijf, om echt volledig en constant te handelen ook naar die waarden. En dat beseft hij nu des te meer, nu hij echt twee brands runt, hè, in plaats van ze zomaar even van de outside te designen. Want, zegt hij, uiteindelijk moet je nu eenmaal vaak emoties en soms persoonlijk geloof opzij zetten als je een rendabel en groeiend bedrijf wil runnen. En dan zegt hij letterlijk, niet iedereen kan Patagonia zijn. We hebben dat geprobeerd, we proberen dat, en we proberen dat ook bij veel merken er een beetje in te brengen, maar eigenlijk gaat dat niet, want dat lukt niet bij iedereen. Hè. Bij Patagonia zijn die waarden natuurlijk wel geworteld in een echt geloof, dat zegt hij er ook bij. Hij zegt, als puntje bij paaltje komt, moet je je producten gewoon verkopen. En natuurlijk, je moet dat doen op een sociaal verantwoorde manier. En je moet mensen met respect behandelen. Maar je moet ook durven toegeven dat je uiteindelijk geen VZW bent. Dat je echt moet verkopen. En dan zegt hij, als een beetje een afsluiter, je moet ook beseffen dat de meeste mensen nog nooit hebben gehoord over Gin Lane. Of over al die ethische D2C-brands. De mama's, zegt hij, uit Bavikoven, die kookgrief kopen. Hij zegt eigenlijk uit Ohio, maar ik dacht, ik ga het een beetje vervlaams. Die kookgrief kopen, die geven eigenlijk geen fuck om je missie. Die mama's vonden nu waarschijnlijk gewoon via Google en gaan dan 5 andere sites gaan checken, wat dat ze ook potten en pannen verkopen, om dan uiteindelijk heel misschien terug te keren naar uw webshop. En uiteindelijk gaat dat dan gewoon vooral om product gaan, natuurlijk, maar ook om de prijs. Dus ja, ik vond het wel verhelderend. Hè. Het lijkt erop dat hij heel wat heeft geleerd nu hij een brand runt in plaats van het louter te designen. En ik moest,
heeft misschien zitten luisteren naar de Opgemerkt podcast.
Ik denk het. Was zo'n beetje, ik las dat interview en het was zo'n beetje de apotheose van een volledig seizoen Opgemerkt.
Van een heel seizoen purpose bashing.
Ja, voilà.
Hij dacht van seizoen 2, we gaan dat gewoon direct weer oprakelen. Geen zachte intro. Nee, maar ja, ja voilà. ik ben uiteraard, ik ken mijn perspectief er al op. Ik volg in veel dingen. En ik denk zelf dat voor veel merken, zelf, ik vind Pattern Brand bijvoorbeeld heel cool, heel mooi gedaan. Die mannen weten wat dat ze doen. Mm-hmm. Maar ik vind vaak zo, ik heb soms zoiets van ja, als je begint met potten en pannen, praat gewoon over hoe cool of hoe goed dat die potten en pannen zijn. En als je 10, 20 jaar in de business zit en je zit een household name, dan kun je misschien beginnen praten over hoe dat je gezinnen herenigt aan de tafel en dat je rond happiness zit. Maar ik vind veel van die startups zijn eigenlijk very product-focused, maar proberen daar zo'n brandsaus rond te gieten. Die volgens mij inderdaad voor 70% van de consument gewoon helemaal niet aankomt. En die vooral ook weer getarget is naar zo het cliché van de millennial, die misschien niet eens bestaat in het echt. Ik denk dat we daar echt wel een beetje voorbij moeten. En trouwens, er was een heel interessant artikel van Ben Scott op Forbes, die eigenlijk verder borduurde, een beetje op het idee van blending van uw collega / baas, veronderstel ik, van Thierry, over blending. Maar hij had het dan over blends en hij haalt specifiek echt al die D2C-startups aan als bijna een soort template voor een brand vandaag, met alle gevolgen van dien, de values en de dingen. En dan uiteraard ook nog een keer de kritiek dat D2C-model voor al de, laten we zeggen, de eerste generatie D2C's eigenlijk toch niet zo goed werkt, want die zijn allemaal aan het overschakelen naar retail, naar big advertising. Dus ja, er is er heel veel BS in dat wereldje aan het rondzweven, denk ik.
Mm-hmm. Ja. Voilà. Kijk, het was ook een beetje een test, Stef. Het was ook een beetje een test om te zien of dat je nu, omdat je meestal, we proberen een beetje te fighten met elkaar in deze podcast. Ja. Dus dacht, ik kan nu een keer Stef zijn discours een beetje naar voren brengen en zien hoe dat hij reageert. Dat hij totaal er tegen zal zijn, maar nee, het is niet gelukt. Je houdt vast.
Ja, het is een vrij verzoenende aflevering eigenlijk, hè. Ja. Allee, ik heb het gevoel dat we echt naar elkaar aan het toegroeien zijn.
Ja.
Elk woord groeien we een stapje dichter naar elkaar. En uiteindelijk, op het einde van dit seizoen, ga je eigenlijk ook gewoon samen met mij purpose bashen. En gaat er niets romantisch meer zijn aan branding.
Het is heel mooi. Het is echt heel mooi. Ik vind het echt... Kijk, ik word de week van binnen. Zwat, wat heb jij opgemerkt, Stef?
Ik kom af met iets superdroog, uiteraard. Mm-hmm. Kent jij een sos? Weet je wat dat is, een sos?
Ja, ik ken een sos. Ik ken er meerdere. Een socialist, hè.
Ah, ja, nee, dat is duidelijk iets. Je hebt even niet opgelet, denk ik. Heb de marketing Twitter niet gevolgd. SOS is eigenlijk share of search.
Search.
Dus eigenlijk, wat wil dat concreet zeggen? Er is dus een nieuw onderzoek uit, een vrij belangrijk onderzoek. Laten we sommige mensen zeggen groundbreaking, ik weet niet of dat ik het zo ver moet trekken, van Les Binet en Peter Field. Ik weet niet of dat je die kent.
Denk het niet.
Nee, wel ja, het is zeer belangrijke mensen in de wereld van zo marketing effectiveness, die vooral praten over hoe dat je long-term advertising met short-term activation combineren, dat soort zaken, en de power of creativity, bla bla bla. Heel interessante gasten, maar dus die zijn nu naar buiten gekomen met een nieuw onderzoek waar ze jaren aan gewerkt hebben, en dat gaat over Sheriff Church, de SOS.
Ik snap al waarom je het SOS noemt.
Ja, voilà. Waarom is het SOS? Hè? Wat is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk uw aandeel van uw merk in de totale aantal zoekopdrachten. He, dus stel dat je bijvoorbeeld zegt van, laten we de categorie potten en pannen nemen, om verder te borduren. Dan kijk je naar alle potten en pannen zoekopdrachten, en dan kijk je naar hoeveel keer dat jij, dat ze naar uw merk specifiek zoeken binnen die categorie. En dat is eigenlijk uw SOS, uw share of search. Mm-hmm. En blijkt dus dat er een heel hoge correlatie is met het marktaandeel. Dus eigenlijk kunnen ze bijna voorspellen op basis van wat het marktaandeel is van een merk. Wat op zich wel boeiend is, want SOS is zeer gemakkelijk te vinden. Je gaat naar Google Trends. Je tikt die merknaam in en je kunt eigenlijk vrij snel zien wat er aan de hand is. Natuurlijk is er wel wat werk aan, in die zin dat sommige merken te klein zijn, maar daar ga ik straks nog op ingaan. Maar dus, Share Church.
Misschien aan de SOS'en, de Vlaamse SOS'en, daar beter naar geluisterd toen dat ze van naam veranderd zijn.
Voilà.
De SOS van de SOS'en zal niet zo goed zijn. Zwat.
Denk het ook niet. Maar dat is sowieso al een probleem, maar dat is voor een andere aflevering. Het is predictief. In die zin zat bij Volkswagen gekeken naar de SOS en ze zagen dat die steeg. En eigenlijk een aantal maanden daarna kwam eigenlijk het marktaandeel ook te stijgen. Dus het is eigenlijk bijna een soort glazen bol om te zien hoe merken het gaan doen. Natuurlijk, er is een belangrijke side note aan. Sentiment is heel belangrijk. In die zin, je kunt ook negatieve SOS hebben. Bijvoorbeeld Trump, die heeft gigantische SOS. Maar heel veel daarvan is vrij...
Wacht, zeg jij nu dat Trump een gigantische SOS is?
Nee. Trump heeft gigantische SOS. Ja. Oké.
Hij heeft een gigantische SOS. Ja.
Dus zeer moeilijk om... Trump heeft een heel hoge share of search in vergelijking met andere partijen. Andere politiekers. Maar dus, als je dan daarnaast, moet je eigenlijk aanvullen met sentiment research. Dat doen ze vooral bijvoorbeeld via social media. Ze kijken naar wat voor woorden komen er eigenlijk into play. En als dat heel veel negatieve SOS is, dan heb je natuurlijk niet per se correleren met, bij wijze van spreken, hoeveel mensen voor u gaan stemmen of hoeveel mensen u gaan kopen. Dus dat is een belangrijke notitie daaraan. Stel dat je voor een schandaal in de pers komt en uw SOS gaat omhoog. Ja, het gaat echt niet.
Amai.
Sorry. Oké, zo serieus onderwerp en dan toch zo
banaal. Gaan omhoog. Ja, maar, dus het is wel eens een pak ingewikkelder dan even op Google Trends kijken hoe dat is met je SOS en dan kunnen voorspellen hoe dat je shares omhoog gaan. Het is ingewikkelder dan dat.
Ja, dus dit doen we echt denken trouwens aan zo de les marketing in de hogeschool, waar dan onze leraars ook altijd zo met afkortingen afkwam. Zo, ja, als je PDM omhoog gaat in vergelijking met je BOC, dan ja, is wat. Maar dus, effectief, los van dat sentiment research, is het voor veel grote merken op zich wel een vrij goede indicator. Allee, er is echt wel voldoende data om te zeggen van, dit is niet gewoon een random correlatie. Maar dus, de belangrijkste relatie is eigenlijk hier met de SOF. En dat is de share of voice. Wat wil dat zeggen? Dat is eigenlijk gewoon, wat is uw aandeel in het totaal gespendeerde budget aan advertising? Dus hoeveel stem heb jij tussen alle andere stemmen, bij wijze van spreken? Mm-hmm. En dan zeggen ze eigenlijk, hoe groter dat je share of voice is, hoe sneller dat je groeit, je marktaandeel. Hoe meer lawaai dat je maakt, hoe meer mensen dat je zien, hoe meer dat ze kopen. Op zich is dat een vrij logisch verhaal. En dus, ze hebben gezien dat de relatie tussen de SOS en de SOF zeer gerelateerd zijn aan elkaar. Het wordt echt moeilijk. Dus korte termijn, stel nu dat een merk een gigantische advertisingcampagne doet, dan ziet je ook de share of search omhoog gaan, uiteraard. En op lange termijn zien ze bijvoorbeeld als advertising bijvoorbeeld heel consistent wordt aangehouden, en vooral ook als advertising gefocust is op brandbuilding en niet bijvoorbeeld gewoon koop dit, ja, dan zien ze dat de share of search nog meer omhoog gaat, hè, omdat het dus eigenlijk een merk kan bouwen en mensen gaan meer op zoek naar je merk. En dus dat is wel, dat is een heel belangrijk punt voor mensen die in advertising zitten, maar ook in branding, van die brandbuilding blijft een heel belangrijk punt voor je effectiveness, awareness opbouwen rond je merk, niet alleen zeggen van koop mij, maar ook een verhaal proberen brengen. Misschien geen verhaal over radicale transparantie, maar gewoon een interessant verhaal. Dat is een beetje het punt natuurlijk. Wat moet je dan gaan vertellen? Daar is merkstrategie dan een belangrijk punt in. Maar er zijn natuurlijk beperkingen aan dit verhaal. In die zin, mensen die nu aan het luisteren zijn, die zeggen van, oh, ik ga een keer kijken wat dat mijn SOS is. Wel, er is natuurlijk, als je bijvoorbeeld alleen al in Google Trends je merk zou gaan intypen, en je zit bijvoorbeeld in een relatief klein, laten we zeggen, een Vlaamse markt, is de kans klein dat Google Trends daar zelf iets van gaat oppikken. En dus is het heel moeilijk om te bepalen. Je hebt wel andere tools, maar ik ben geen SEO-specialist, waar dat je eigenlijk wel het aantal searches kunt zien, ook in kleinere hoeveelheden. Maar Trends, Google Trends, gaan natuurlijk echt over grote volumes aan searchopdrachten. Ja, dus dat is een beetje een beperking eraan. Maar wat ik bijvoorbeeld wel interessant vind, waarover ik Google Trends gebruik, is niet per se puur share of search, maar eerder bijvoorbeeld, ik zoek bijvoorbeeld vaak naar, hebben mensen al veel gezocht op deze subcategorie of op dit type product? En daar kun je wel heel interessante indicaties krijgen van hoe is dat aan het evolueren, is dat aan het stijgen, is dat aan het dalen? En ik vind dat heel interessant, omdat dat soort data gaat eigenlijk over effectief gedrag. Ten opzichte van, stel dat je zegt van, ik ga 10 consumenten gaan vragen van, hey, zou je dit interessant vinden? Wat zij ook zeggen, dat wil niet zeggen dat ze het daarom gaan kopen, terwijl share of search is echt wel een betere indicator van wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dat wordt ook onderschreven door dit onderzoek. Dus in die zin is het wel interessant om gewoon een keer te gaan kijken binnen uw categorie, binnen uw subcategorie, van kijk, hoe zoeken de mensen eigenlijk? En daar kun je heel veel uit leren. Eventueel kun je natuurlijk kijken, hoe zoeken ze naar mijn merk? Maar ik zeg het, dat is een schaalverhaal, maar er zijn natuurlijk ik heb bijvoorbeeld eens base design vergeleken met Pentagram. En eigenlijk zitten jullie mooi gelijk qua share of search, wat wel commendable is. Hè, ik weet natuurlijk niet de schaal van beide merken, maar het is interessant om eens naar te kijken. En dan,
weet je waar wij dat soms al een keer voor gebruiken? Dat is nu heel onnozel, maar het is gelinkt aan wat je vertelt, heel toegepast. Hè. Maar soms denk aan... Je moet, ik weet niet, filters voor een website of zo gaan ontwerpen of bedenken. En eigenlijk om echt te zoeken welk woord meer betekenis ook heeft voor mensen. Zeg maar, het is voor een merk van meubels of zo. En je vraagt je af, ja, moeten wij dat nu zetel noemen of fauteuil op de website? Ja. En dan zijn die trends ook wel interessant om eigenlijk te weten in Vlaanderen of Nederland of waar dan ook, dat een woord bekender is voor de mensen of niet.
Ja, absoluut.
Dus om die filters dan meer usable te maken, dat komt eigenlijk op neer.
Ja, absoluut. Ja, ik heb bijvoorbeeld over het laatst een meegewerkt aan een communicatiecampagne. En eigenlijk de tagline hebben we gebaseerd op het was rond een bepaalde categorie, rond tuinieren. En we hebben eigenlijk gezocht daar rond van wat zijn de typische woorden dat mensen daarin zoeken. En we hebben eigenlijk op die basis een tagline gecreëerd. En dat is wel interessant, want op zich heb je veel meer zekerheid dat die relevant zal zijn, want je weet dat het gedrag er al gesteld wordt. Moet je natuurlijk, er is altijd een leap, hè. Je kunt niet gewoon een merk bouwen op basis van die search data. Ik denk dat je er altijd nog een creatieve sprong van moet durven maken. En niet alles is voorspelbaar, by the way. Dus voor innovatieve of disruptieve producten denk ik dat je met share of search niet altijd veel weet, want als er geen awareness is rond de categorie of rond het product, is het natuurlijk moeilijk. Maar again, het is gewoon, denk ik, vooral voor de luisteraars, denk ik, interessant om een keer te gaan nadenken en een keer te gaan kijken van, ja, kan ik eens benchmarken wat mijn merk doet ten opzichte van anderen? Of kan ik tenminste al wat leren over de categorie? Inderdaad, kan ik eventueel zelf naar kijken hoe dat mijn website kan verbeteren door te zien hoe mensen effectief gaan zoeken? Dus, voilà, dat is. En dan nog één puntje dat ze daar ook maken is...
Vrij interessant.
Wat ze doen is, ze gaan naar de share of search kijken van een merk zonder advertising. Dus dat gaan ze er eigenlijk van aftrekken op een bepaalde manier. En dan kun je eigenlijk zien welke merken bijvoorbeeld heel sterk zijn zonder advertising. Dat is een goede indicator natuurlijk van brand strength. Bijvoorbeeld bij mobile phones hebben ze dat gedaan. En Apple heeft 30% meer share of search als ze dus de effecten van advertising ervan tussenhalen, wat dat wil zeggen dat Apple op zich meer gezocht wordt zonder het effectieve push van advertising, waarschijnlijk door andere redenen, zoals PR en een sterk merk en een bepaalde aantrekkingskracht, maar dus dat is wel interessant om eens over na te denken van hoeveel mensen zoeken al naar mijn merk zonder advertising, en dan natuurlijk met advertising ook. Voilà, een beetje meer into the scientific world and the marketing world, maar ik vind het wel boeiend.
Ja, vrij interessant. Vrij interessant. En die ganse, dus dat was een studie of een gans onderzoek.
Ja. En, dat is een hele studie. De link zal in de show notes staan. Dat is van de, ik denk de IFA of de IPA, de International, I don't know what, van advertising. Een soort organisatie die jaarlijks wel zo'n onderzoek doet. En er is een leuk YouTube-filmpje voor de mensen om het eigenlijk in een heel beknopte manier te kunnen snappen. Dus zeker een keer checken als je daar tijd en zin in hebt.
En we gaan dat delen bij de show notes, hè?
Voilà, c'est ça.
Dan kan je ook een keer bekijken. Super, Stef.
Aflevering 1 van het tweede seizoen zit erop.
Ja, jong. Gaan we dat nu zo noemen? Het tweede seizoen? Is dat wat een mens moet doen als hij een podcast maakt? Als je een keer te lang congé hebt gepakt?
Voilà, dan is dat een soort seasonality. En dat creëert ook direct bij de mensen een gevoel van... Ah ja, oké. Dat is hier het tweede seizoen. Die weten waar ze mee bezig zijn. Ja. Natuurlijk, als je dat zo zegt, dan komt dat niet meer over. Maar
dus we hebben het weer... maar we kunnen er misschien weer uitknippen. Zeg, en het voordeel daarvan ook is dat we volgend jaar weer een lange congé kunnen pakken. Want dan moeten we een derde seizoen starten. Nou, je kunt dat gelijk niet zomaar direct achter je tweede seizoen starten.
Ah nee, het is dat. En we moeten ook een beetje de fans laten zweten, hè, uiteindelijk. Ik heb wel veel mensen gehad die zeiden van, please, wanneer komt die opgemerkt podcast nu terug? Ik heb geen inspiratie meer. Ik ben volledig uitgeblust. Hè. Dus ja.
Nee, dat laatste deel niet, maar dat eerste deel wel. En ik vond dat wel heel tof. Dus bij deze wil ik wel nu en dan toch wel een keer een berichtje ontvangen van onbekenden. Vrij tof. Maar we zijn dus
volledig
terug.
Onopgemerkt gegaan. Nee.
Vrij tof.
Maar ik heb wel gekeken naar onze sos. En dat is geen vette. We hebben geen vette sos.
Ja.
Dus daar moeten we aan werken. Ja, dus wat? Bij deze.
Nou ja, een beetje, een beetje reclame doen. Hè. Salut, Stef. Tot de volgende keer. Yo, volgende week. Yo.